Vanochtend staan we stil bij zoals een mosterdzaad zo is. Nu, mosterd kennen we allemaal wel, dat is dat pittig stofje. Als ik denk aan mosterd, dan moet ik denken aan een voorval van een tijdje geleden, toen Ralf en Charissa nog jong waren. We zijn één keer naar het zuiden van Frankrijk gegaan voor vakantie, daar hadden we een klein huisje. Dus we zijn ook één keer met de auto en de kinderen langs de Route de Soleil naar afgezakt naar Montpellier, waar dat huisje dan was. En onderweg kwamen we in een stad en dat heette Dijon. Dijon is beroemd voor zijn mosterd, Moutarde de Dijon. En daar zag Ralf een patatkraam en hij had echt zin in patat. En je bent ook in Frankrijk, waar ze dus ook goed patat hebben. Ik bedoel, de Amerikanen noemen het French fries, dus nou ja, dat zal wel. Dus hij kreeg geld mee en ging naar die patatkraam. En ik vermoed dat hij keurig gezegd heeft, patat avec mayonnaise, s'il vous plaît. In ieder geval, hij kreeg een puntzak met patat en met mayonaise. En hij kwam terug en hij nam zo'n heerlijke patatje. Hij stak het in de mayonaise, flinke dot. Hij stak dat in zijn mond. En toen veranderde zijn aangezicht aanzienlijk. Want kennelijk was de mayonaise meer mosterd dan wat anders. Maar ja, je bent ook niet voor niets in Dijon. Dus het was wel pittig. Maar goed, we staan dus stil bij zoals een mosterdzaad zo is. Inge had gele mosterd in de Bijbel is sprake van zwarte mosterdzaad en dat is nog een stuk kleiner, maar goed, dat maakt niet zo uit. Maar nu konden, even aanzetten, om. Maar eerst iets inleidends. Hoe leg je uit? Stel, je ontmoet iemand uit het oerwoud. Of die nu zwart is, rood, geel, maakt niet uit. En je hebt een hele goede vertaler, dus dat is ook geen probleem. En deze persoon weet niets van de moderne tijd. Bijna niet voorstelbaar, maar goed, het kan gebeuren. Hoe leg je nu aan die persoon uit wat je met een mobiele telefoon kunt doen? Hoe doe je dat? Laten zien. En dan zegt hij, Verder. Op de knopjes drukken. Ja, Evelie is daar goed in. Die drukt op alle knopjes. Maar ja, dan zegt hij, Door laten praten. En dan zegt hij, wat is dat nou? Maar dan opeens hoor je een tamtam. En dan denk je, ze dansen hier ook jazzmuziek. Oh nee, dat is het niet. Want waartoe zou die tamtam dienen? Communiceren met een ander stam. Dus een tamtam is eigenlijk een oude manier mobiel telefoon. Heel mobiel, want je draagt hem onder je arm. En dan zet je hem neer en dan tik je een code in. En die andere die hoort het en die tamtam dan terug. Dus dan zou je kunnen zeggen tegen je plaatselijke inbeling. Een mobiele telefoon is net zoiets als een tamtam. Je neemt het mee. En als je op de goede knopjes drukt, dan kun je je stem naar die andere stam sturen. Oh, zegt hij, zeg dat dan. Zeg, waarom bedoel al dat gedoe met, dat kun je toch zo uitleggen. Nu, het is opmerkelijk. In mijn allereerste zondagsschoollesboekje was, als je les geeft, moet je het onbekende duidelijk maken vanuit wat bekend is. Want als je dingen die onbekend zijn duidelijk wil maken met wat onbekend is, dan snapt er toch echt niemand iets van. Dus je moet eerst kijken van wat weet men al. En dan kun je dus het nieuwe daaraan koppelen, verbinden, zeggen waarin het overeenkomt, waarin het verschilt. En eigenlijk is heel ons denkvermogen gebaseerd op het steeds zien van wat overeenkomt en wat verschilt. En zelfs als we denken aan God, dan werkt dat ook zo. Hoe kun je God voorstellen? Nou, God is vader. En Maar ja, zullen sommigen zeggen van ja, wacht even, mijn vader heeft nog een lange baard. Heeft God dus ook een lange baard? Nee, dat is weer niet het geval. En voor de ene is dan God is vader een hele goede beeld, want die heeft een hele liefdevolle vader, een zorgende vader. Een ander die zegt van, nou ja, ik bedoel, als God vader is, dat is duidelijk. Mijn vader was altijd weg, dus die was er nooit. Dus God is ook altijd weg. Nee, dat bedoelen we ook weer niet. En dan kun je weer proberen duidelijk te maken wat het dus weer anders is. Nu, Jezus spreekt in gelijkenissen. En de Nieuwe Bijbel in gewone taal spreekt van voorbeeldverhalen. Dat is eigenlijk heel erg goed gevonden. Want daar gaat het wel om, een voorbeeldverhaal. En soms zijn het verhalen, maar kunnen ook heel korte dingen zijn. En daarbij gebruikt hij heel veel dagelijkse dingen. Een vader met twee zonen, een vrouw met 10 munten, wat heb ik nog meer in de aanbieding, een herder met allerlei schaapjes, dat zal ook wel. Een vrouw die deeg maakt van zuurdesem, dat kent men ook allemaal. Mosterd, ja, dat is ook een bekendheid. En soms, als hij zo'n zaak gebruikt, past hij het wel aan, zodat de mensen verbaasd zijn of geschokt worden. Dit laatste is lastig voor ons, omdat wij niet altijd herkennen wanneer het probleem is. Een heel mooi voorbeeld is de vader van de twee zonen. Goed, dat is een erfenis verdeeld bij zijn leven. Dat zal geen oosterling ooit doen. Wat hij zal doen, is de zoon die erom vraagt het huis uitgooien. Want ik bedoel, dat gebeurt normaal niet. Maar in een verhaal kan het wel. In hetzelfde verhaal heb je een vader die zijn zoon tegemoet rent. Nou, dat is voor ons ook geen punt, want alle vaders het jochen vandaag. Ik bedoel, dat hoort erbij. Maar in de oudheid en nu nog in het Midden-Oosten, als je vader bent, dan heb je leeftijd en waardigheid. Dan ren je niet. Maar ja, kennelijk is God, want het is de liefde van, het is God die voorgesteld wordt, anders dan gewone vaders, in dat hij de koren laat schieten. Wel nu, het koninkrijk van God lijkt op. Ja, om duidelijk te maken wat het betekent als God beslissend ingrijpt om recht te zetten, gebruikt Jezus gelijkenissen. En elk gelijkenis lijkt een deel van het geheel te benaderen. Want het is niet in één keer helder te maken en dat hoeft ook niet. Wel, vandaag hebben we één enkele gelijkenis en daar staan we bij stil. En in Matteüs hebben we een hele serie gelijkenissen. En eigenlijk elke gelijkenis geeft dan een stukje van wat het betekent. Maar nu staan we stil bij dit ene. Jezus hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Nu, als u niets anders meeneemt, dan moet u wel begrijpen, het begin is bepalend. Ook al is de mosterdzaad zo oneindig klein, het feit dat die in de grond is bepalend voor het feit dat er een takkenbos komt. Het begin is bepalend. Dat kan ook blijken in het leven. Kort geleden ging Connie naar België. Doet ze niet zo vaak, maar goed een enkel keer. En dat deed ze alleen in de auto. En ze kwam goed aan in de diepte van Belgeland. En 's avonds kwam ze terug. Dus ze tikte de TomTom-adres goed in, keurig gedaan. En ze had eigenlijk naar rechts moeten afslaan om terug te gaan naar Nederland. Maar dat was een wat lastige draai, dus zij ging links. In het vertrouwen dat de TomTom wel raad zou weten. Helaas, wat we nog in ons leven nog nooit eerder hebben meegemaakt. De TomTom was zo ontstemd over het feit dat ze links ging terwijl ze rechts moest gaan, dat die de draad kwijtraakte. Ja, dan goed. Het is goed gekomen. Ze is thuisgekomen. Ja. Nadat ze enige Belgen had gevraagd om inlichtingen en de eerste verstond ze niet en de tweede wel. En ze kwam ook nog op het idee om te herstatten met de TomTom en dan vindt hij zichzelf wel weer terug. Maar het is wel belangrijk, het begin is bepalend. Als je dus de verkeerde kant uitrijdt, ja, dan kom je niet in Nederland aan, dan ga je gewoon een andere kant uit. Nu, De komst van Gods koninkrijk lijkt op het zaaien van een mosterdzaad. Nu, een zwarte mosterdzaad is minder dan 1 millimeter. Dus ongeveer een speldenpuntje. Maar goed, 1 millimeter. Dus we zitten dus op 1 millimeter. Kleinste zaad in het Midden-Oosten. Al wordt ook alweer gezegd dat de zaad van de cyprusboom weer kleiner is. Maar Jezus zat in Palestina en daar heb je geen cyprusbomen, dus die telt niet. Bovendien, een cyprusboom, het zaad daarvan, dat duurt ongeveer 100 jaar. En dan heb je natuurlijk al een boom. Hè? Ik bedoel, die was minder geslaagd. En, wat ook belangrijk is te weten, de zaad van sommige orchideeën zijn ook kleiner dan mosterdzaad, zwarte mosterdzaad. Waarvan sommigen een heel groot probleem maken, maar ja, stel je voor zeg, is het voorstelbaar dat Jezus zou zeggen tijdens zijn verhaal, by the way, er zijn ook planten in een land ver weg, die is nog niet ontdekt, het zal ooit ontdekt worden. En daar heb je bloemen, die zijn ook nog niet ontdekt, maar die worden ook nog een keertje ontdekt. En daar is de zaad nog kleiner van, maar dat weten jullie niet, dus dat is toch, ik bedoel, Jezus kwam bepaald niet op aarde om duidelijk te maken wat voor onontdekte landen er wij zijn aan planten. Voor de mensen toen en dan was mosterdzaad bekend en klein. En ze wisten hoe dat werkte. En die groeit ook wild. Maar je kunt hem ook in de tuin stoppen en dan komt hij ook netjes op. Kennelijk kun je het blad ook eten. Ik heb nog geen recepten ervan gezien, maar goed, dat zal wel. En de zaden zijn pittig. De mosterdzaadjes die Inge heeft, die moeten geweekt worden en dan kun je ze planten. Maar als je ze als je ze maalt, dan heb je mosterdpoeder, een beetje vocht erbij, dan heb je gewoon mosterd. Een beetje olie erbij kan ook natuurlijk, dan heb je gewoon mosterd. En zo'n zaadje zal een tijdje lang onzichtbaar zijn in de grond, maar dat is niet de hoofdzaak. In ieder geval, Jezus vertelt, het koninkrijk van God, Gods ingrijpen, lijkt op het volgende. Iemand komt een zaadje tegen, althans een mosterdplant, neemt een zaadje mee, plant het in zijn grond. En hoe zouden nu Jezus' eerste hoorders gereageerd hebben? Dus voordat het evangelie geschreven werd, maar als hij het verhaal vertelt. Nou, vol verbazing. Want bomen zijn in de Bijbel wel vaker symbool voor koninkrijken. Het Rijk van Nebukadnezar is een grote boom. De Egyptenaren zijn een grote boom. Goed, allemaal bomen. Maar dan is er wel sprake van hoge, forse bomen. Niet van een mosterdbos. Een soort takkenbosachtig iets. Dat is het niet. Nou, Gods koninkrijk komt anders dan verwacht. Ja, als wij denken aan hoe God de zaken rechtzet, dan kunnen we denken dat het is zoals de Amerikanen een land binnenvallen. Hè, met shock en awe en met bommen en granaten en met van alles nog wat. Heel veel gedaver en heel veel geweld. En zo is het dus niet gekomen. Met kerst komt een kindje op aarde. Ja, wat engelen zingen, wat herders komen. Later komen nog wat wijzen aan. Ook niet geweldig. In Jezus' verkondiging en in zijn wonderen begint God in te grijpen. Maar het is wel door één persoon in één landje met de tijd dat hij heeft. Daarom kon Jezus ook wel zeggen dat wij grotere wonderen gaan doen, want we zijn met veel meerderen. Dan kun je je krachten vermeerderen. Ik ben in alle mogelijke landen. De eerste hoorders zouden helemaal verbaasd zijn geweest. Nu, dit brengt me tot een tussenstukje, maar dat is wel belangrijk. Jezus gebruikt voorbeeldverhalen en voorbeeldverhalen maken dingen duidelijk. Maar mensen ten tijde van Jezus die hem afwezen, zullen de verhalen niet begrepen hebben. Ze zullen niet begrepen hebben dat hij zijn eigen optreden vergeleek met een mosterdzaad. Klein, onbeduidend, maar toch onweerstaanbaar. Hoe zouden Matthäus' eerste lezers gereageerd hebben? Hoorden ze eigenlijk, want het evangelie werd opgelezen. Het evangelie is geschreven nadat Jezus gestorven is en opgestaan is. En nadat het evangelie verkondigd is. Dus de eerste lezers van Matthäus weten veel meer. Zij zijn christen, ze zijn gedoopt, ze nemen deel aan het avondmaal, ze komen op zondag bij elkaar, ze luisteren naar de schriftlezingen en nu luisteren ze ook naar de woorden van Matthäus die gelezen worden. Nou, ik denk dat ze wat minder verbaasd zouden luisteren, net als wij. Want ja, het is Jezus die het zegt, dus het zal wel. En ze kennen al het verhaal van Jezus lijden en sterven, wat onvoorstelbaar was voor een Paulus. Want ja, dat de Messias van God gekruisigd zou worden, aan het hout zou hangen, dat is een vloek, dat kan niet, dat is ondenkbaar. Dus zo was dan het begin van Gods koninkrijk. Moeilijk te vatten voor mensen, want ja, als God almachtig is, waarom doet hij dan niet iets geweldigs? Hij heeft ook iets geweldigs gedaan. Hij is op aarde gekomen en heeft laten zien wat liefde is in een persoon. God is liefde. En het is die liefde die Jezus aan het kruis bracht, waar zondaren hem gekruisigd hebben. Zo zien we dan, het begin is bepalend. God komt tot ons in Jezus en het komt in verwerping, in afwijzing, in de dood. En nu is er één ding met echt dood zijn, ja, dan kun je eigenlijk niets. Het testament werkt nog even door, maar dan houdt het verder wel mee op. Er is een geweldige ontsnappingskunstenaar geweest. Hij heette Houdini. Houdini is beroemd. Hij had stunts, hoe het mogelijk was. Maar in elke situatie kon hij handboeien loskrijgen, keten loskrijgen, alle mogelijke dingen loskrijgen. En zijn grote uitdaging was wel, van ja, nu als je nu dood bent, hoe kom je daar vanuit? Nu had hij het wel geregeld dat als hij zou overleden zijn en begraven zijn, vroeg hij aan zijn zus, bij leven natuurlijk, om dan steeds op de dag van zijn sterven naar het graf te gaan om te kijken of het hem gelukt was om weer boven grond te komen. En op een dag overkwam hem iets vreselijks. Hij was gewoon om stompen in ontvangst te nemen, maar dan spande hij zijn buikspieren, zodat hij zijn maag beschermde. Maar er kwam iemand bij hem binnen en die gaf hem onverwachts een stomp in zijn maag. Die stomp is hem uiteindelijk dodelijk geworden. En hij is begraven. En zijn zus heeft gedaan wat hij zei. Nu was het heel spannend natuurlijk. Op het jubileum van zijn overlijden ging ze naar het graf, bleef daar de hele dag. En wat denk je dat er gebeurde? Niets. Helemaal niets. Tweede jaar probeert ze nog maar een keer. En ik weet niet hoe lang ze het volgehouden heeft, maar tot op de dag van vandaag, de grootste ontsnappingskunstenaar aller tijden, is nog steeds niet uit het graf teruggekomen. Het is vrij lastig om dingen te doen als je dood bent. Ik bedoel, dat is nu eenmaal een gegeven. Ja, maar hoe eindigt het in het verhaal? Wel, een mosterdzaad kan wel 2-3 meter hoog worden. En nu komt het heel leuk. Ja, dat is hem. Yeah. Dat in het midden is een mannetje. Ik zeg er maar bij, voordat je denkt dat die hoort bij het plantje. Ik neem aan dat dat niet één enkele mosterdbos is. Het zal het meer dan één zijn. Maar het is toch wel, als je even bekijkt, een aardige takkenbos. Ik bedoel, ik weet niet of de zonneschool mosterdbomen zo snel zo hoog worden, want ja, het zijn geen wonderbomen. En dit is wel de zwarte mosterdplant. Hè? Dat. Nu, de uitkomst. De vogels komen zaden eten. En doordat ze het eten, ze verteren ze niet allemaal, verspreiden ze ook het zaad, by the way, dus dat is heel handig. En vogels kunnen verwijzen naar niet-Joden, dat is mogelijk, maar het is niet per se noodzakelijk, want het hoort ook bij het beeld dat van een klein begin, een zaad zo klein dat je niet eens kunt zien, of nauwelijks kunt zien, krijg je een bos van 2-3 meter, geschikt voor de bomen, voor voedsel, en waar ze zelfs nog kunnen schuilen. En in ieder geval, Gods volk wordt uitgebreid. Dat is geschied in de geschiedenis en iedereen mag komen. U ook. En Gods plan zal verbracht worden. Het hangt niet af van militaire mogelijkheden. Er is een boekje uitgekomen over de 19e eeuw. Dat was dus de vorige eeuw. En dat heette dan de zogenaamde christelijke eeuw. Want in de 19e eeuw hadden zogenaamde christelijke westerse naties als Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland enzovoort, Amerika, een groot deel van de wereld in hun macht. Dat was in de tijd van de kolonisatie. En de gedachte was dat ja, als al die landen onder christelijke regeringsheerschappij zijn, dan zullen die volkeren ook makkelijk met het evangelie te bereiken zijn. Bedoel. Dus de 19e eeuw zou dan de eeuw zijn dat het koninkrijk van God zo min of meer op aarde zou komen. Nu, in de vorige eeuw is ongelooflijk veel wel gedaan door zending, dat is waar. Maar het idee dat militaire politieke overheersing de sleutel is tot de verspreiding van het evangelie, is absoluut fout gebleken. Want in sommige landen werden dan de christenen gezien als samenwerken met onderdrukkers. En dat werkte averechts. In Korea was het anders, want daar werden ze door de Japanners overheerst. En de kerk werd ook vervolgd. Dus in Korea was de kerk een deel van het volk. Maar in China kwamen de christenen samen met de opiumhandelaars. En dat werkte bepaald niet goed. Overigens, maar om niet te lang bij stil te staan, dat christelijke overheersing niet meteen leidt tot christianisatie, had men ook kunnen weten aan het Nederlandse Rijk in Indië. Want wij hebben daar 3 eeuwen geregeerd. En dat ja, heeft niet echt geleid tot een geweldige groei van de kerk. Dat kwam pas toen we weg waren en toen ze het zelf deden. Toen God zelf aan de hand kwam. Nee, Gods plan zal volbracht worden, maar het is niet door geweld en niet door onze slimmigheden. En het betekent ook niet dat het afhangt van onze inspanning. God doet zijn werk. Maar het goede nieuws is, we mogen meewerken. Het is genade. Als wij God kennen, dan kunnen we ook daarvan vertellen. En nu reeds mogen wij leven als Gods onderdanen. En als we daardoor ook nog een beetje pittig zijn, dat mag ook nog wel. Nu, dat brengt me tot de toepassing, de echte preek. Verlies de moed niet. Klein zijn is het begin. Abraham begon klein, in zijn eentje. Maar werd toch een groot volk. Dat heb je al aan het begin van Exodus. Heel veel mensen. Er is een volkstelling en dan komen ze uit op 600.000 strijders in een bepaald tijdstip. Toch, Israël werd daarna een onbeduidend volk. Ten tijde van Jezus had je misschien 8 miljoen Joden in heel de wereld, maar een minderheid daarvan in Palestina. En ja, die werd, dat was, had politiek gezien geen enkele macht. Toch is uit dit onbeduidend volkje Jezus de Messias geboren, de Zoon van God. En, om nu concreet te worden, de oase is wat klein. Het kon groter, ja. Het is nooit echt supergroot geweest. Ik verzet me altijd tegen de benaming kleine gemeente. Want een kleine gemeente voor mij is een gemeente van een heel klein groepje die er niemand bij wil. En die gaat vechten om zijn eigen stoel. En die denkt van, wat doen die rare mensen die erbij komen? Zo zijn wij niet. Wij zijn middengroot. Want middenklein bestaat natuurlijk niet. We staan open voor anderen. Maar toch, we hebben een grote God. En als wij zien wat er vanuit de oase door God tot stand gebracht heeft, dan ben ik stil van blijdschap. Mensen die hier zijn en zijn geweest, verhuisd zijn, maar die nog bij de Heer zijn. Het is opmerkelijk hoe de Heer werkt. God volbrengt zijn werk. Oeps, wat doe ik nou? Ja. En ter afsluiting heb ik daar ook voorbeelden van, maar misschien heeft u ook al voorbeelden ervan. Van ja, wat God doet in uw eigen leven of in het leven van een ander. Ik ga zelf nog 1 verhaal vertellen, ik heb nog 2. En na het ene, als iemand nog een bijdrage heeft, dan kan dat ook nog. We kennen een jonge dame, die hebben we al gekend voor haar geboorte. Woont niet in Zeist. En we hebben haar loopbaan gevolgd. ook toen ze aan het studeren was. Haar ouders waren predikant. En zij studeerde godsdienstfilosofie en religiewetenschappen. En daarbij wist ze ook vrij veel van de Oosterse verwikkelingen. En op een goede dag is ze getrouwd. En we konden niet bij de huwelijksinzegening zijn, als ik tenminste kan spreken van een huwelijksinzegening. Maar het was eigenlijk een soort Oosters boeddhistische dienst, compleet met alles wat daarbij hoorde. En toen is ze naar het Verre Oosten gegaan voor ontwikkelingswerk. En waar ze dus ook goed gewerkt heeft, is ook ziek geweest. Toen ze terugkwam, kwam er een totale 180% omslag. Het boeddhisme en het oostelijkisme had afgedaan. En zij was weer helemaal terug bij Jezus. Zo was ze wel opgevoed. En dit is niet door mensenwerk. Het is een wonder van God, zou ik zeggen. Iemand ook nog zo'n verhaal dat klein begint en groots uitpakt. Allemaal de algemene opbouw. We kunnen de eerste wel overslaan, want die is er nooit, de tweede misschien. Dan heb ik nog een verhaal. Die persoon zul je ook niet in deze dienst vinden. Maar niet zo lang geleden hoorde ik van een vrouw dat haar vader had een nier nodig. Transplantatie. En er zijn heel weinig transplantatienieren. Het goede nieuws is, er gaan weinig mensen dood door ongelukken. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat daardoor ook minder donors zijn. Maar er was iemand in een kerk. En die heeft bij leven een van zijn twee nieren afgestaan voor deze man. Ik kende hem niet, maar goed. Hij dacht, één nier is wel voldoende. Waardoor dus deze vader een nieuw leven heeft. Zijn zoon zocht het in van alles nog wat, niet om te concreet te zijn. Maar ook hier, van de ene dag op de andere, kwam er een omdraai. Hij ging de Bijbel lezen, gaat naar de kerk, wil leven met God en voor God. En als je vraagt van wat is dan doorslaggevend, dan is het moeilijk om helemaal uit te pluizen. Want uiteindelijk is het God die ingrijpt. Door kleine dingen werkt God grootse dingen uit. En ook als wij klein zijn, wij hebben uitwerking. Want het hangt niet van ons af, het hangt van God af. Hij doet het en hij is te vertrouwen. Dus het is in die zekerheid dat we kunnen zeggen van wat God begonnen is, dat zal hij voltooien in uw leven, in mijn leven. Het is wel nuttig om, nu zoek ik naar woorden, om terug te gaan naar die mosterdzaadje. Die is nu geplant, vijfvoudig. Als we hem nu in een hoekje zetten zonder licht en we geven hem geen water, wat gebeurt er? Gaat hij dood. Als u met een christen bent, maar u komt nooit in een dienst, u bidt niet, u leest geen Bijbel, u kijkt zelfs niet naar een dienst op televisie, wat gebeurt u met uw geestelijk leven? Niet zo gek veel in ieder geval. Want je moet wel herladen. Hè? Dus resetten, herladen. En het mooie is, als u er bent, dan bent u ook een deel van het antwoord. Want u bent een bemoediging voor de mensen naast u. We zijn met z'n allen gemeente van Jezus Christus. God is in ons midden. En hij heeft gewerkt, hij werkt en hij zal werken.